als we nu eens eerlijk zijn over de dingen die we echt op tafel zetten, als we eerlijk zijn over in onze boodschappen en als we dat op een vriendelijke manier brengen, ja, dan hebben we heel veel van de challenges of de kritieken die naar marketing terugkomen al opgelost.
Zoveel kanalen, zoveel klutter, zoveel verschillende doelgroepen. Kan je vandaag de dag nog succesvol aan marketing doen? Hoe belangrijk is client centricity? En wat betekent de digitale transformatie voor de samenstelling van het marketingteam? Revelations of a CMO is uw houvast. Doorwinterde CMO's delen in een uitgebreid gesprek met interviewer Bart Lombaerts hun inzichten en ervaringen, zodat elke marketeer opnieuw grip op de veranderingen, trends en evoluties krijgt. Een initiatief van Spike en Studio Helsinki. Revelations of a CMO. In deze aflevering hebben we Chris Michiels te gast. Hij is verantwoordelijk voor marketing en sales van de merken van de Nationale Loterij. Maar door zijn voorzitterschap van BAM heeft hij ook een zeer brede kijk op het marketingvak.
Hallo, dag Chris. Welkom hier bij Studio Helsinki. Zat u?
Hey, dag Bart.
Aan de bar. En we beginnen altijd met de obligate vragen. Wil je koffie?
Normaal wel, maar vandaag water. Water is fine.
Oké, perfect. Zeg, Chris, er is wel wat gebeurd hè, het afgelopen jaar voor jou op professioneel vlak.
Ja, absoluut. Het is een jaar van verandering en een jaar van transformatie geweest. En een jaar van zoeken. Na heel lang bij één bedrijf gezeten te hebben. Zo bijna 17 of 18 jaar bij een bedrijf. Dan toch die switch maken naar een ander bedrijf. Dat is een challenge en een uitdaging, maar zo blijven we groeien.
Ja, en het is niet de enige switch of enige veranderingen?
Er zijn heel veel dingen op mijn pad gekomen, erbij gekomen. Je hebt natuurlijk de Belgian Association of Marketing, waar ik de voorzitter van ben. We zijn het hele programma aan het herbekijken. Er zijn mensen aan mijn deur komen bellen om mee na te denken over hun projecten. Dus het is best een gevuld jaar geworden. En in het Engels zeggen ze dan, what a difference a year makes, or a day makes, niet maar what a year makes. Het is echt een groot verschil. De diversiteit van dingen waar ik vandaag mee bezig ben versus een jaar geleden is fenomenaal om te zien, maar ook terugkijkend van waar dat kom, toch... er gebeurt veel.
Ja, leuk hè, leuk. Daar draait het draait
heel
het
goede energie, exact.
Voilà. Zeg, wat ik me afvroeg, je hebt inderdaad heel lang in FMCG gewerkt. Nu werk je bij de Nationale Loterij. Ik kan me inbeelden dat ook dat een serieuze switch is. Of zie ik dat verkeerd? Zijn daar heel veel parallellen?
Ik denk dat er heel veel parallellen zijn. En de vraag is natuurlijk, FMCG, gaat het over het bedrijf of over het product? Ik denk dat de producten van de loterij best dichtkomen bij FMCG-producten. Ja. Dus ook producten die je heel snel impulsgedreven kan kopen en dan ook heel snel op een manier consumeert. Dus ik denk dat we best wel nauw aansluiten bij FMCG en ook bij de wereld van waar dat komt. Als je kijkt naar de Nationale Loterij, we zijn aanwezig in supermarkten, we zijn aanwezig in het Grijze Kanaal, het Out-of-Home Kanaal, tankstations. We hebben een heel sterk digitaal ecosysteem, we hebben onze eigen winkels, dus qua... omnicanaliteit, of hoe dat moet zeggen. Ja. Dus ik zie vooral heel veel parallellen. En we hebben sterke merken, net zoals in FMCG. Ja. Dus voor mij...
Zie je iets van verschilpunten?
Ja, ik denk... ik zie vooral verschilpunten omwille van... Ja, de Nationale Loterij is 100% Belgisch. Als je even kijkt naar... ik denk dat het toch een bedrijf van 1,5 miljard euro... Okay. Dat meer dan 10 merken heeft, waar dat alles... nog lokaal gebeurt en alle beslissingen echt nog lokaal worden gemaakt. Een bedrijf dat er ook voor kiest om sterk te blijven investeren in de Belgische markt, zowel in agencies als in technologie, data. Dus de toegang die ik heb vandaag tot dat Belgisch ecosysteem is al heel anders. De investeringen die we doen in de markt is al heel anders. Alle lokale beslissingen die we kunnen maken zijn van een heel ander niveau, met directe impact. En dan heb je dat hele aspect van, het is ook een heel atypische productcategorie, om eerlijk te zeggen. Er wordt in de pers heel veel over gesproken. Er zijn 101 meningen over wat een loterij moet zijn of kan zijn en wat ze moet doen of niet moet doen. Er is een politieke dimensie die er heel sterk bij komt. Dus ja, er zijn ook wel verschillen. Maar dat waren nu net ook de zaken die mij aantrokken in de Nationale Loterij.
Ja, dat verrijkt het.
Absoluut.
Oké. Wel, ik zou zeggen, neem je glas mee, Chris. We gaan de studio induiken. Verder te praten.
Super.
Revelations of a CMO.
Chris, ondertussen zitten we in de studio.
Gezellig.
Ja,
Een dikke merci om onze gast te willen zijn. Het is de derde aflevering van ons derde seizoen. Dat is een beetje een mijlpaaltje, of een klein mijlpaaltje, zeg maar. Van Revelations of a CMO. En het concept, misschien nog heel kort herhalen, is heel duidelijk. Een ervaren marketeer laten vertellen over zijn of haar uitdagingen rond het vak. Maar waar ik mee zou willen beginnen, is eigenlijk de vraag hoe jij als jongere, als student, die passie voor marketing hebt ontwikkeld. Hoe is dat gekomen?
Het is ook maar een ontdekking. We kunnen daar allemaal verhalen over maken, maar het is heel eerlijk. Ik wist op mijn 18 jaar niet heel goed wat ik ging doen. Mm-hmm. Dus ik dacht van, ik heb nooit economie gedaan, nooit in de handelswetenschappen-achtige dingen gedaan. Ik kwam heel hard uit alles wat wiskunde was. Dan wou ik aan de universiteit dan toch de economische mm-hmm. kant mm-hmm. uitgaan. En dan begin je wel wat een voeling te krijgen met marketing, verhalen vertellen. Hoe breng je eigenlijk een commercieel verhaal? Waar kan je toch je creatieve uitlaatklep ook in kwijt. En dan kwam het wel mooi samen. Dus het is geen spannend verhaal, het was echt ontdekken en zoekend. Ja. Maar dan begin je wel te merken van hoeveel impact dat marketing kan hebben, zowel in het overtuigen van mensen, maar ook in echte impact. Want het aantal verhalen dat we naar buiten brengen als marketeer, dat is enorm. Ja. En dat begon zo echt meer en meer energie te geven. En dan is die sneeuwbal beginnen rollen. Uh-huh. En ik ben heel trots op om marketeer te zijn. Uh-huh. En ook op de profession die ik vertegenwoordig. Uh-huh. Uh-huh. En die ik ook graag verdedig.
Ja, wel, maar dat is misschien een leuke om even op door te gaan. Want het is een vak dat niet noodzakelijk bij het brede publiek gekend staat als wauw, dat zijn mensen waar we naar opkijken. Integendeel zelfs. Overtuig hen eens van het tegendeel?
Het gaat zelfs niet over overtuigen. Ik denk dat voor iedereen is het ook wel duidelijk dat we geen levens redden. We zijn geen dokters, politiemensen. Uh-huh. En toch denk ik van, als je kijkt naar wat marketingvak precies is, dat is eigenlijk oplossingen zoeken voor pijnpunten die mensen hebben. Die oplossingen dan op de juiste manier naar de mensen brengen. En als je en cours de route ook nog eens positieve impact kan maken op het wereldbeeld, echt geweldig. Uh-huh. Denk wel dat er hand in eigen boezem, dat meer en meer probeer ik het simpel te zien. En ik denk van, als we nu eens allemaal uitgaan in plaats van alle grote theorieën, dat marketing in het Engels kind en honest zou moeten zijn. Uh-huh. Als we nu eens eerlijk zijn over de dingen die we echt op tafel zetten. Uh-huh. Als we eerlijk zijn over in onze boodschappen. En als we dat op een vriendelijke manier brengen. Ja, dan hebben we heel veel van de challenges of de kritieken die naar marketing terugkomen al opgelost. Dus mooi vak waarin de creativiteit, data, commercieel inzicht samenkomen. Uh-huh. Een vak waar dat je heel veel contact hebt met consumenten en mensen. Uh-huh. Met miljoenen mensen heel vaak. Ja. Of de Unilevers van deze wereld met miljarden mensen contact. Uh-huh. Dus dat geeft u wel een platform. Uh-huh. En je kan er ook nog je creativiteit in kwijt. Dus heel
mooi mix. De ideale job eigenlijk. Je bent een 20-tal jaar geleden je carrière begonnen. Waar moet de marketeer van vandaag, welke skills heeft hij nodig? Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik denk dat het linkt wel naar die eerste skill die eigenlijk iedereen in zijn job en in zijn persoonlijk leven meer en meer moet omarmen. Dat is omgaan met verandering. Je kan natuurlijk specifiek naar marketing gaan kijken van wat zijn die functionele skills die als marketeer die toch overeind blijven voor mij. Ik kijk altijd naar marketing op een vijftal grote domeinen. Je hebt alles wat dat brand strategy is. Dus ja, van een marketeer en van mezelf verwacht ik de skills om strategieën te kunnen bouwen. Je hebt alles rond positionering van een merk. Dus ja, echt met een merk kunnen bezig zijn. De wetenschappelijke dimensie daarvan kennen, maar ook de link met de consument en empathie voor de consument. Je hebt dan alles rond innovatie, dus daar zitten ook heel veel functionele skills. Dan heb je alles wat engagement is, communicatie, activatie, zitten ook weer heel veel skills. En dan heb je go-to-market, het moet zich nog allemaal realiseren in de realiteit. Dus daar zitten skills. Dus dat is heel functioneel. Daar heb ik zelf aan mezelf verwachtingen en ook naar mijn teams toe of naar de mensen rondom mij. Maar de echte skills zitten voor mij meer in de soft skills. Ik denk dat een marketeer vandaag bijzonder gedreven moet zijn in het en-en-denken. Dus kunnen omgaan met ambiguïteit. Het is geen kwestie van doe ik traditioneel of digitaal. Het is en ga ik naar, als we dan toch in generaties praten, ga ik naar de boomers of ga ik naar Gen Z? Het is en-en. Wil ik purpose of wil ik directe sales? Het is en-en. Wil ik duurzaamheid of wil ik convenience? Het is allemaal en-en. En dat vraagt toch wel een heel specifieke skill, als ik er dus één zou moeten uithalen. En de tweede is echt commercieel inzicht. Ik denk dat Voor mij is marketing echt de input en sales, of het verkopen van een serviceproduct of een idee, de output. En eigenlijk heel goed het commercieel model snappen en eigenlijk de value exchange snappen, dat vind ik wel een belangrijke
element. Draait rond waarde.
Het draait echt rond die waarde en dat goed begrijpen doorheen de hele keten en iedereen ook zijn waarde kunnen geven in die keten. Inclusief op het einde van de rit trouwens die consument. Vooral ook die consument.
Ja, ja, zeker.
Maar dat vergeten we soms. We denken heel hard in prijs en marge en dit en dit en dit. Maar die waarde voor die consument, denk dat dat twee heel cruciale skills zijn van de marketeer bovenop al die functionele skills.
En wel, om nog even op die functionele verder te gaan. Je hebt zo het principe van de T-shaped marketeer. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat goed of is dat bullshit?
Het is geen model dat ik volg, of niet meer wat ik in mijn hoofd heb. En ik heb daar wel heel lang gezeten. Hè. Ah ja, ik bouw mijn eigen skills breed op en dan ga ik voor een echte specialisatie. Ik ben daar wel compleet van afgestapt. In mijn hoofd zie ik het meer als een kam. Een kam met heel veel tanden.
Ja?
Maar die tanden gaan niet zo diep als de beentje van je T.
Ja.
En wat ik mee bedoel is eigenlijk dat je als marketeer word je meer en meer het middelpunt en de spil in het hele commerciële verhaal. Dus je hebt een heel sterke brede basis nodig. Maar je kan niet meer ontkennen van als je je job goed wil doen, moet je eigenlijk over heel veel topics echt kunnen meepraten. En dan zeg ik niet specialistisch, maar ook niet gewoon met je one-liner. Dus je moet echt nog wel...
Je moet het tot op zekere hoogte
Je moet het
echt
op,
wel
op
begrijpen.
Een zekere hoogte echt wel kunnen begrijpen, want anders kan je de gesprekken niet hebben met je specialisten. En ja, dus voor mij gaat het echt over een kam met meerdere tanden en meerdere, ja, toch een diepere kennis. Ik denk wel omgekeerd dat specialisten, ik weet dan niet wat de vorm is, een omgekeerde T moeten zijn, want ze hebben eigenlijk een specialisatie, maar zij moeten ook een algemene kennis hebben.
Ja.
Dus hun specialisatie is heel sterk, maar ze hebben wel een kleine basis nodig met algemene marketingkennis.
En dat vind ik persoonlijk dat soms wat mist bij de nieuwe generatie. Nu klink ik al zeer oud, maar zo bij de nieuwe generatie is het inderdaad zeer erg vanuit specialisatie gedreven, maar mist er het globale beeld op media bijvoorbeeld, in het geval van mediaspecialisten, of op communicatie, of op marketing. Vind je dat ook, of niet?
Het is een keuze die je maakt hoe je in je carrière wil groeien. Ik ben graag een end-to-end marketeer. En ik geloof ook meer en meer in bedrijven zie je toch wel die nood aan end-to-end. Ik denk niet dat er voldoende middelen beschikbaar zijn overal om op elke specialisatie grote teams te gaan uitbouwen. En, dus ik denk dat je specifiek in bedrijven toch wel op zoek gaat naar end-to-end marketeers. Dat is mijn visie daarop. Of ik zoek op zijn minst end-to-end marketeers. Dus ja, je moet dan ook wel op al die domeinen iets kunnen zeggen gebaseerd op een brede basis. En dan als je zelf merkt, en dan moet je ook als marketeer dan weten waar dat jouw kennis stopt en waar de expertise zijn nut begint te hebben, moet je heel goed weten naar wie ga ik nu en wat moeten die mensen mij aanleveren? Dus de briefing. Dus schrijf maar eens een goede contentbriefing zonder ook maar iets of wat te weten van wat is goede content.
Ja,
je hebt die briefing en dan moet je nog kunnen evalueren dat wat je terugkrijgt.
Ja, vandaar dat daarom is net die brede basis, denk ik, heel belangrijk. Dat, anders maken ze om het even wat wijs, bij manier van spreken.
Hè? En dan ga je wel keuzes maken in zaken die jou meer interesseren, maar niet één specialistische keuze. Niet van plots word ik dan de content specialist. Nee, het zal echt meer tandjes zijn.
Ja.
Het kan technologie zijn, het kan branding zijn, het kan positionering zijn. Dus daar ga je toch wel wat dieper op ingaan, om zo je skillset ook heel breed te houden.
Het is mijn indruk, maar aan jou om te kijken of je het daarmee eens bent, dat marketeers doorheen de jaren minder en minder met merken, met branding zijn bezig geweest of bezig zijn. Is het ook jouw indruk of kijk je daar anders naar? Of hangt het ook weer af van dat type bedrijf? Dat
nee, kijk er licht anders naar. Ik zie ook wel de evolutie dat een heel wat van de merken die wij vandaag kennen en die we als grote merken zien, minder met branding en hun eigen merk bezig zijn. Maar langs de andere kant kunnen we echt niet zeggen dat er minder merken worden gecreëerd en dat er minder mensen bezig zijn met merken bouwen. Kijk maar naar social media, kijk naar de TikToks, personal brands, niche brands. De ontzettend veel activiteit op merken bouwen, maar niet meer op de manier en niet meer bij die institutionele merken zoals dat we ze 10, 20, 30 jaar hebben gekend. denk een mooi voorbeeld. Het is iets dat leeft de laatste dagen. Is Nike bijvoorbeeld. Uh-huh. Doet het niet zo supergoed. Uh-huh. Nike, dat blijft natuurlijk nog altijd een van mijn favoriete merken. Maar dat blijft een groot merk. Ja. Maar je ziet ook wel van, kijk naar een innovatiefunnels, kijk naar een communicatie. Je ziet dat er toch iets verandert aan een merkenbouwstrategie. Maar daarnaast zijn wel een Gymshark gekomen, een Lululemon, heel veel andere type on-sportsbrands die nieuwe merken bouwen.
Kan je als merk ook te groot worden om nog een merk te zijn? Dat is misschien een hele rare vraag.
Niet om nog een merk te zijn, maar ik stel me die vraag ook. Stel diezelfde vraag. Wanneer word je te institutioneel en blijf je die juiste connectie wel hebben met de consument? Maar het is ook een heel moeilijke spagaat. Hè? Je hebt enerzijds je business van bij Nike dan miljarden euro omzet. Mm-hmm. Die je moet blijven garanderen, je moet groeien. Maar anderzijds zie je heel veel niches opkomen. Yoga is een grote niche. Ja, mm-hmm. Lululemon springt erop. Wat doet Nike dan? Gaat dan plots ook yoga-collecties gaan brengen? Het wordt heel hard een spel van actie versus reactie. Ja. Does that still work? Behoudt dat merk nog zijn eigenheid? En ik denk van als je heel groot wordt en je ziet de challenges en de opportuniteiten en je springt op alles, daar wordt het moeilijk. Voor mij wordt het vooral van, kan een groot merk voldoende vasthouden aan zijn eigenheid?
Ja, want inderdaad, ik was dan aan het denken, in andere sectoren, meer technologie-driven, Apple, Google, ja, daar kunnen we moeilijk van zeggen dat die nog groot zijn, nog er goed in slagen van een merk. Die doen dat toch perfect, lijkt mij.
Het zijn heel mooie voorbeelden en dat zijn nog altijd die flagship brands waar we vandaag altijd naar terug verwijzen. Uh-huh, uh-huh. Anderzijds kan je daar ook, Apple is ook niet in alles succesvol en Apple heeft ook producten op de markt gebracht waarvan dat je dacht van, is dat nu wel voldoende dicht bij hen? Ze hebben net terug een nieuw product gelanceerd. Is dat al de juiste manier om dat te doen? Mm-hmm. Waar zijn ze mee bezig? Ondertussen hebben ze wel de challenge langs een Aziatische kant dat de verkoop van een flagship product moeilijk loopt. Ja, kan je vragen... ik heb nu zelf de laatste iPhone en ik ben nog altijd zo'n geek dat ik die ook altijd wil. Maar om eerlijk te zeggen, wat was het verschil met de vorige? Dus er zit ook daar wel wat spanning op het model.
Ja, dat er een soort punt komt waar dat je te groot wordt misschien inderdaad om snel genoeg te zijn. Is het zoiets? Reactief genoeg?
Challenge je jezelf genoeg?
Ja, ook.
Maar het komt terug naar wat je daarnet zei. Brengt het merk nog voldoende waarde versus de concurrentie? Mm-hmm. En die concurrentie is ook gaan versnellen. Mm-hmm. Dus je moet daar gaan kijken van, we zijn een groot brand, we hebben een heel grote basis. Je kan niet alles van dag 1 op dag 2 compleet omgooien in je strategie. Moet je ook absoluut niet doen. Mm-hmm. Maar waar zijn jouw stappen vooruit nog voldoende groot versus die concurrentie? Mm-hmm. En ik denk dat daar heel veel legacy brands vandaag tegenaan lopen. Mm-hmm. Of dat dan een Apple, een Nike, een Coca-Cola, bepaalde Dove... Ik denk dat ze allemaal een soortgelijke challenge hebben.
Mm-hmm. Ik vroeg daarnet naar, zijn marketeers voldoende bezig met merken bouwen? Waarom ik die vraag een beetje stel, is omdat ze ook heel veel met die korte termijn moeten bezig zijn. Hoe kijk jij naar die verhouding, die altijd een spanningsveld zal zijn, lijkt mij?
Ja, ik heb daar voor mij persoonlijk totaal geen problemen mee. Ik denk dat elke organisatie loopt op 3 tijdniveaus. De korte termijn, de lange termijn en de derde, de waan van de dag. Mm-hmm. De korte termijn, dat is nu eenmaal heel vaak het economisch model. Mm-hmm. Je hebt bepaalde targets te landen. Er zijn prioriteiten die veranderen omwille van de marktsituatie die snel verandert. Mm-hmm. Dan heb je natuurlijk, de meeste bedrijven die ik tegenkom, hebben ook echt wel een visie op de lange termijn, zijn parallel bezig met de lange termijn. Waar gaan we naartoe? Wat is de toekomstige groei? Dus voor mij is dat geen probleem. En dan heb je de waan van de dag. Straks gebeurt er iets. En zeker als je, ik zit nu bij de Nationale Loterij, toch wel sterk verbonden aan de politiek. Mm-hmm. De waan van de dag kan groot zijn en daar ga je ook weer mee om. Dus ik denk dat dat iets is wat we gewoon moeten zien als intrinsiek aan waar dat we mee bezig zijn en niets negatief. En zeker als je dan uit FMCG komt, de korte termijn, mensen kopen je product dagelijks of elke week. Dus er zit ook wel een korte termijn verhaal in.
Ja. Welke plaats heeft data voor jou binnen marketing en binnen hoe jij met marketing omgaat?
Ik denk dat data stuurt heel hard een aantal beslissingen. Het voordeel van data is dat objectief op papier staat. De data is de data. Nadien heb je nog altijd interpretatie van de data. Ja. Er wordt vandaag heel veel gesproken over data. Er wordt nog weinig efficiënt omgegaan met data, is mijn eigen ervaring. Iedereen zit voor mij nog wat te veel in de rush van data is gold, dus we moeten zoveel mogelijk verzamelen. Ik denk, het gaat voor mij totaal al niet meer over kwantiteit. Het gaat dan vooral over kwaliteit en wat je ermee wilt doen. Dus ik denk dat dat wel de grote vragen zijn van, wel, data is belangrijk, welke data verzamel ik met welk objectief en ga ik er ook echt iets mee doen? Dus dat is al één groot discussiepunt. Anderzijds wil ik daar ook wel tegenover zetten van, ik kan ook alles bewijzen met data. Geef mij data en ik kan ze draaien in een richting waarmee dat ik naartoe ga. Dus ik denk dat er een grote discussie vooral moet gebeuren rond data-eerlijkheid. Dus dat is dan een ander domein van, zijn we de juiste beslissingen aan het maken op basis van de data en hebben we een eerlijke discussie? Een derde punt is van, onderschat gewoon niet, naast data is er nog zoiets als empathie, creativiteit, die trouwens ook gevoed kan worden door data. Maar er blijft nog marketing en zeker communicatie is voor mij ook nog ergens een kunst. En ja, een Picasso is waarschijnlijk ook niet gemaakt op basis van data.
Klopt.
Dus dat zijn zo wat drie domeinen van de kwantiteit versus de kwaliteit en wat je er echt mee doet. Ga daar niet in overdrive. Tweede is van, als je dan al je data hebt en ze is goed gesorteerd en ze is goed gestructureerd, ja, dan nog zit er een heel verhaal van data eerlijkheid en zorg dat je subjectief en objectief goed uit elkaar houdt. En dan onderschat nooit, voor mij is het echt 50-50, hè? 50% data en 50% empathie en creativiteit. Letterlijk omdat ik zeg van data kan je op zoveel manieren interpreteren. Je kan er zoveel kanten uit. Maar ik denk dat we vandaag geen strategie meer bouwen zonder aan de basis
data. Ja. Nu, ik vind het wel interessant wat je zegt rond die overdrive. Heb je daar een voorbeeldje van uit eigen praktijk? Of dat je zegt van ja, vroeger heb ik dat misschien gedaan en dat zou ik nu nooit meer doen. Dat in die richting gaat.
Specifiek in data en bijvoorbeeld het aantal. Ik heb vandaag heel veel toegang tot heel veel informatie, tot heel veel research. Er zijn ook voldoende budgetten om 101 vragen te laten beantwoorden door research en data. Dan krijg je daar heel veel rapporten van terug, 200, 300 pagina's, en dan liggen die daar. Dus in de praktijk wordt er veel te snel teruggevallen op hoe gaan we de data en research laten antwoorden versus al de eerste vraag te stellen van wat weten we zelf al? Hebben we echt zoveel data nodig om dit type beslissing te maken? Dus je moet ergens ook een value zoeken in, wat is de echte value van de data? Dus ja, de ervaring die ik heb in het algemeen is dat we heel veel geld stoppen in automatisch research, automatisch piloot.
Dat automatisch de eerste stap is.
De eerste stap is, want het moet toch data gebaseerd zijn. En dan kom ik elke dag tegen. Het resultaat is dat ik vooral heel dikke bundels heb van feedback, onderzoek, data, Excel, allemaal samen. En eigenlijk niks wijzer ben. Als je er dan induikt, dat je dan op het einde beseft van, dat was eigenlijk een heel simpele vraag, en we hadden die gewoon kunnen oplossen. En trouwens, als we de andere oplossing hadden gekozen, was het misschien ook niet fundamenteel slechter geweest. Dus waarom dan heel die flow? Onderschat niet de data die aanwezig is in jezelf, doordat je alles al hebt opgevangen. Dus ik geloof ook dat we soms, dat we echt moeten starten met, wat weet ik zelf al, welke richting gaat het uit, wat zijn mijn echte gaps, en het leren ontdekken van, als ik dit datapunt mis, dan, als ik het niet heb, dan kan ik echt geen keuze maken. Als ik dit datapunt mis, maar het heeft weinig impact op. Dus dat is een interne spanningsveld en een dynamiek die speelt.
Je focust heel sterk op creativiteit, belang van creativiteit. De vraag die ik mij dan stel is, welke rol is er voor de marketingafdeling rond creativiteit? Welke rol is er voor de agencies? Hoe kijk je daarnaar?
Data gedreven weten we dat creativiteit een van de grootste factoren is als het gaat over effectiviteit. Van je campagnes, van wat je in de markt zet. Dus ik denk dat creativiteit voor de totale marketing profession een belangrijk topic is. Ik denk dat aan de marketingzijde intern. Ik denk dat er heel weinig bedrijven zijn die hun heel eigen productie en creative agency intern hebben. Maar dus in het algemeen denk ik als marketeer in een bedrijf dat je vooral moet kunnen brieven. Dat je dan de skills moet hebben en talent moet hebben om een agency zijn creatief werk te laten doen. En dat je dan de juiste evaluatie moet kunnen doen van die creativiteit. En dat je wel een beetje weghaalt van ik vind het leuk of ik vind het niet leuk.
Geef eens tips om, want dat lijkt me inderdaad zoiets, ja, dat is heel subjectief wat je binnenkrijgt. Hoe kan je dat objectiveren in je feedback?
Ik denk dat als je al heel goed weet als marketeer wat dat het ADN, het DNA is van je merk. Dus je moet één, heel goed het DNA kennen van je merk. Ja, als je dat heel goed kent, dan kan je al heel makkelijk of veel makkelijker creatieve output, een soort sense check hebben op does it fit the brand? Dat lijkt me al het eerste. Tweede is voor mij van, zit er een, ja, ik noem het dan een human truth, maar zit er ergens een echt consumentengedreven inzicht in dat je toch wel ergens verrast? Dat is dan de tweede vraag van, klinkt het logisch? Een derde is voor mij van, als creativiteit te ver gezocht is en je moet het mij uitleggen in 5 slides om een hele flow,
dan is het geen creativiteit meer.
Het kan heel creatief zijn, maar dan is het niet de creativiteit die we in onze business nodig hebben. Dus dat is ook iets heel, ook al blijft het subjectief, maar het is wel een concrete tip. En dan denk ik van, ja, dan zit er toch wel iets in gut feel van, heeft dit voldoende kracht? Heeft het voldoende stopping power? Heeft het voldoende kracht in zich om de aandacht te trekken van? En dat is dat, want dat wil je op het einde bereiken. Teruglinken naar je objectief. En zo zou ik creativiteit beoordelen. En dan kan het nog altijd zijn van, ik vind dat onderwerp niet interessant. Ik vind persoonlijk dat thema niet interessant. En ik vind persoonlijk ook dat kleur niet mooi.
Ja, maakt dan zich niet uit. Hoor.
Maar is er een fit met mijn merk? Heb ik de vrijheid gegeven aan het agentschap om creatief te zijn? Trekt het de aandacht? Dat zijn dan wel de concrete vragen die je kan stellen om verder te gaan.
Nog even over de bureaus en de bureauwereld. Waar gaat als marketeer jouw voorkeur naar uit? Naar, zeg je, van één groot lead agency of één agency, één ecosysteem, noem het hoe je wil, dat alles doet? Of kies je meer voor specialisten in bepaalde domeinen? En indien het tweede, hoe zorg je ervoor dat die dan op één lijn zitten?
Mijn voorkeur gaat vooral naar co-creatie. En waarom zeg ik dat? Dat is omdat ik er echt wel van overtuigd ben van, enkel de marketeer intern kent het best, of zou het best het DNA van zijn merk of zijn of haar merk moeten kennen. Dus een agency kan al heel lang op je merk werken, kan meegeschreven hebben aan de strategie, maar het is die marketeer die dagdagelijks zijn merk leeft, de business van zijn merk leeft. Dus voor mij zoek ik vooral naar een co-creatiemodel, wel met iedereen zijn eigen specialiteit daarin. Maar dat moet een echte wisselwerking zijn. Of dat die wisselwerking dan gebeurt in één agency, in een ecosysteem van agencies, in een collectief van agencies, maakt mij op zich minder uit. Maar het gaat hem over co-creatie, dat is één. Ten tweede zoek ik ook die samenwerkingen waar dat je merkt dat ook de commerciële dimensie in wordt meegenomen. Dus dan hebben we het ook nog niet gehad over een model. Kijk je dan een beetje naar de realiteit, dan denk ik dat een ecosysteem interessanter begint te worden. Dat zegt nog niks, want ook één agency kan wel een ecosysteem hebben van heel veel partners. En er zijn agencies op de Belgische markt die zich positioneren als één agency, maar onderliggend zijn het er 12 verschillende, elk met een specialisatie. Dus het gaat niet over één versus many, maar ik denk wel van, je hebt, bij de agencies zoeken we expertise. En dan wil je die expertise zien terugkomen in met wie dat je werkt.
En in welke vorm dat dan ook is, maakt dan zich minder.
En het lijkt mij onlogisch dat alle expertise van over de hele marketingfunnel, dat die in exact één agency zit. Dus ik denk sowieso dat je met sub-agencies werkt of met een ecosysteem van agencies.
Dat is de kant van de agencies. De kant van de marketingafdelingen is dat de realiteit is dat ze zeker niet groeien, zeker niet groter worden. Maar de uitdagingen worden dat wel. Hoe ga je daarmee om? Of wat is jouw raad om daarmee om te gaan?
er zijn marketingafdelingen die groter worden. Bij de Nationale Loterij breiden we uit. Maar er zijn ook, ik zit ook in de BMA's, de Belgian Marketing Awards. Daar komen ook nieuwe type marketingbedrijven naar voren die echt hun teams fundamenteel aan het uitbreiden zijn. Dus ik denk dat we daar niet moeten veralgemenen dat teams kleiner worden. Er is altijd een dynamiek ook van inhousing terug, meer specialisatie terug intern te halen. Dus het is niet per definitie voor mij dat teams kleiner worden. Maar ik zie wel een aantal sectoren en ook de sector waar ik vandaan kom, FMCG, een Unilever, maar alle type Unilevers, waar je wel die marketingteams fundamenteel kleiner ziet worden. Enerzijds linkt dat misschien aan het feit dat die organisaties zich meer positioneren als salesorganisaties. Anderzijds zit je met een kostenrealiteit. Ja, ik val in herhaling dan, maar als je brede marketeers hebt die veel kunnen opvangen, die end-to-end kunnen werken, dat gaat helpen. Als je dan kan investeren en de juiste partners rondom jou kan verzamelen, die op de juiste momenten klaarstaan voor je, dat kan heel hard helpen. Dus eigenlijk die externe dynamiek. En ja, de derde is dan vooral heel scherpe keuzes maken in wat je wel nog gaat doen en niet gaat doen, in functie van je middelen. En voor mij is dat ook wel, zorg dat je je middelen niet te veel verspreidt over te veel verschillende dingen, want anders ben je niks goed aan het doen. Dus,
Oké, wel, het klinkt een beetje als een samenvatting van het eerste deel van ons gesprek. En dat is heel leuk, want mijn favoriete moment komt eraan, Chris. Dat is de korte vragenronde. En dat is een moment waarbij ik me helemaal kan uitleven en onze gasten telkens marketingdilemma's kan voorleggen. Ben je er klaar voor?
Nee, maar we gaan er helemaal voor.
Je hebt geen keuze.
Ja, exact.
Revelations of a CMO.
Zo, Chris, de korte vragenronde. Het concept is heel eenvoudig. Ik leg je twee keuzes voor en aan jou om te kiezen en heel kort uit te leggen van waar die keuze komt. Daar gaan we.
Let's go.
Apple of Tesla?
Apple. Gewoon grote fan van bij het begin. Goede kwaliteit.
Oké. Coca-Cola of iced tea?
Ah, dat is een gemene. Ja, ik kan niet anders zeggen. Absoluut verslaafd aan Cola Zero. Maar iced tea is een heel, heel, heel mooi product. Lipton iced tea natuurlijk. Maar Coca-Cola voor mezelf.
Oké. Startup of corporate?
Ah ja, dat is niet zo snel, hè. Corporate.
Oké. FMCG of kansspelen?
Kansspelen. Omdat het lokaal is. Veel meer impact op de lokale markt.
Oké. De laatste is echt een smerige. UBA of ACC?
Je wou snelle antwoorden. Ik probeer diplomatisch te zijn. We werken samen en goed samen met iedereen. Ik zou UBA kiezen, omdat dat meer dichter aansluit bij mijn achtergrond. Advertiser.
Perfect. Dankjewel, Chris. Dat ging redelijk snel.
Ja, dat is echt onverwacht. Vragen, dan denk je van tik-tak. Maar
niet zo evident. Maar
niet
voilà,
zo evident.
We gaan terug naar ons gesprek en daar kunnen we tempo weer laten zakken.
Revelations of a CMO.
Bij ons in de studio nog altijd Chris Michiels, verantwoordelijk voor marketing en sales voor de merken van de Nationale Loterij. Chris, op die Nationale Loterij zou ik misschien even willen doorgaan nu. En even naar jouw rol gaan kijken. Wat is die? Wat doe je daar juist binnen de Nationale Loterij? Hoe zie je die evolueren, die rol?
Een heel erg fijne rol. Dus verantwoordelijk voor de merken en het marketinggedeelte. En ik denk dat de Nationale Loterij al jaar en dag heel sterke merken heeft. Maar ze zijn nu eigenlijk op zoek van wat is het volgende niveau. En hoe ga je eigenlijk merken bouwen in de toekomst? Hoe ga je aansluiting vinden met de nieuwe consument? Dus die type vragen liggen op tafel. En dat is ook waar ik me dagelijks mee bezig hou. Met daarachter dan ook een heel ondersteunend, zowel intern ecosysteem, grote mediateams, groot digital demand team, datateams en een extern ecosysteem. Dus enerzijds van is de opdracht heel hard van hoe bouw je merk 2.0 of 3.0 of 5.0, maar hoe bouw je het volgende niveau? Dat is enerzijds de grote opdracht, gelinkt aan dat hele ecosysteem werken. Hoe zorg je dat al die verschillende functies, al die verschillende expertises mooi samenkomen, goed samenwerken en zo extra waarde leveren, zowel aan het bedrijf als aan de maatschappij. En zeker bij de Nationale Loterij ook aan de maatschappij, want we hebben een sterke maatschappelijke rol. Dus mijn rol zit vooral die merken bouwen en het hele ecosysteem goed te laten werken met elkaar.
Te laten draaien. Je bent ook een stukje verantwoordelijk voor sales, marketing en sales. Voor mij is dat één groot spanningsveld ook tussen die twee. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe kunnen die twee optimaal samenwerken? Of is er geen spanningsveld? Kan ook.
Voor mij persoonlijk is er geen spanningsveld. Maar ik besef goed dat er in andere organisaties of bij andere mensen dat spanningsveld wel kan leven. Ik heb altijd rollen gehad waar marketing en sales van nature eigenlijk één team zijn en geïntegreerde teams zijn. Voor mij is het ook simpel. Marketing is de input. Sales is de output. Ja. Sales daarom niet altijd in verkoop. Het kan ook een idee zijn. Uh-huh. Maar dus je werkt samen aan dat end-to-end verhaal. De een kan niet zonder de andere. En ook de input van de een is heel waardevol voor het werk van de andere. Uh-huh. En iedereen heeft zijn eigen rol in dat verhaal. It takes two to tango. Denk van marketing. Meer en meer zie ik wel een beetje als de general manager in een bedrijf. Van, en dan bedoel ik niet van we sturen het bedrijf aan, maar echt vanuit wat zijn de strategische keuzes die we maken, met welke merken doen we dat, naar wie gaan we, op welke manier gaan we dat communiceren, zowel in een B2B, een B2C als een B2B2C context. Ja, ja. Dus marketing
en ook, denk ik, wie is de consument? Ik denk dat dat de unieke positie is van de marketeer, dat hij de consument binnenbrengt in het bedrijf.
Ja, maar ook onderschat daarin ook je salescollega's niet. De consument is ook heel vaak de shopper, tuurlijk, niet altijd, maar... wat verwacht hij op de shopfloor en hoe is dat anders dan in je topfunnel communicatie? Wat verwacht de aankoper bij een retailer van je merk, die eigenlijk twee keer een consument is? Hij of zij koopt misschien het merk, maar moet het ook inkopen voor zijn bedrijf. Ja. Dus er zijn heel veel interacties mogelijk en nodig tussen beide teams. Ja, ik zit en ik kom uit marketingorganisaties, waar het marketingteam wel ergens de leiding neemt om het proces vorm te geven. Maar ik denk dat de salescollega's de cruciale schakel zijn om je product uiteindelijk tot of dienst in de handen van
je consument te maken. Ja. Wat zou dan je tip zijn voor mensen die niet in die marketing companies zitten, die misschien meer, waar marketing meer een soort ondersteunende rol misschien is? Hoe kunnen zij marketing en sales optimaal laten samenwerken?
Ik denk, zoek de connectie met elkaar, want op het einde, je vraagt tips, maar het is soms zo simpel als de persoonlijke connectie te bouwen. Dat hoeft niet formeel te zijn. Ik geloof heel hard in de karmadynamiek. Je geeft en je zal dan krijgen. Zorg dat je als marketingorganisatie of persoon een hele sterke service mindset hebt. Service naar je sales teams intern. Service naar je consument. Je geeft, je deelt info, je vraagt input. Zonder dat je zelf je eigen agenda wil doordrukken. Dus als je daar al van start... dan bouw je sterke connecties met je sales team. Begrijp ook, en ik zei het in het begin, voor mij een van die fundamentele skills van een marketeer is een commercial mindset. Begrijp ook heel goed de commerciële dynamieken in een organisatie. Begrijp goed de target van de salesmensen. Zijn trouwens ook vaak de laatste in de schakel en het valt dan allemaal op hen. Dus zij krijgen de harde target van deze maand moet je x miljoen euro omzet doen. Ja, snap dat ook als marketeer. Dus dat gaat over empathie. Dus ik zou het vooral heel hard spelen op de persoonlijke dimensie. En zo de relatie bouwen. En dan kijken vanuit service. Wat kan je qua inzichten, qua ideeën geven en halen bij je salescollega's?
Oké. Terug even naar de Nationale Loterij. Er zijn wel wat kritische stemmen rond de Nationale Loterij, de rol van de Nationale Loterij. Twee sporenbeleid als het gaat om bepaalde kansspelen en zo. Hoe kijk jij daarnaar vanuit jouw rol?
Misschien al gebrainwashed, maar eigenlijk is het ook nog niet zo heel lang. Ik denk niet dat er een twee sporenbeleid is. Als je eigenlijk al gaat kijken naar de geschiedenis van loterijen, waarom dat loterijen zijn ontstaan, daar zat altijd een heel groot element, of was het belangrijkste element van middelen ophalen uit de markt om eigenlijk bepaalde zaken te gaan financieren. Dus eigenlijk de grootste crowdfunding avant la lettre. Dus dat is één. Als je een beetje kijkt naar de legale opdracht van de loterij vandaag, dan zijn er twee dingen. Dat is het kanaliseren van het kansspel, van meer addictieve spelen naar veiligere spelen. Ja. Er is een private sector die heel erg groot is in België, die meer dan 10 keer zo groot is als de Nationale Loterij. Ik denk bijna 20 keer zo groot, die heel groot is. Hoe kan je daar tegenover een systeem zetten dat eigenlijk meer verantwoord is. Alle spelen van de loterij worden gescoord op wetenschappelijke criteria rond in welke mate zijn ze addictief, hoe gaan ze om met verantwoord spelgedrag. Gaat passeert via universiteiten wereldwijd. Er is een hoge raad van ethiek met psychiaters, psychologen, sociologie-experten. Al onze producten passeren via die lens om een verantwoord alternatief te brengen. Dus dat is het eerste, het kanaliseren van het gok- en kansspel gegeven. Zijn we die opdracht goed aan het doen? Daar kan je je vraag bij stellen als we maar zo klein zijn versus die grote sector. Dus veel potentieel.
Ja, maar daar heeft de overheid denk ik ook een regulerende rol te spelen.
En tweede is van, ja, er zit nog, de Nationale Loterij moet dat sociaal, dat maatschappelijk surplus creëren. Elke dag wordt er op een manier, vloeit er 1 miljoen euro terug naar de maatschappij. En als je dan eigenlijk een beetje kijkt naar het model van de loterij, als er 100 euro wordt uitgegeven, of binnenkomt, zal ik zeggen, gaat tussen de 55 en 60 euro sowieso al terug naar de speler. 20, 25 euro gaat terug naar de maatschappij. Misschien 5 à 10 euro naar het ecosysteem, de agentschappen in de maatschappij. En dan blijft er een heel klein stukje over om de werkingskosten te betalen. Dus als je het eigenlijk kijkt, misschien 70, 75, ik ken de cijfers niet exact, maar tussen de 70 en de 85% gaat terug naar mens en maatschappij. En dat zijn ook de funding die we creëren. Ja. 1 miljoen euro per dag, 350 miljoen euro per jaar. Welk bedrijf
doet dat?
Doet dat.
Ja. En dat is inderdaad, één, privébedrijven doen het niet. En zeker niet in die die verhoudingen, ja.
En dus dat is voor mij geen tweesporenbeleid. De loterij is echt zijn legale opdracht aan het uitvoeren. En we zijn dat ook echt aan het doen. En we doen dat op een verantwoorde manier. En we proberen daar verder in te gaan. Maar ja, inderdaad, zowel qua bepaalde framingen in de markt, is het soms op een grens wandelen en zorgen dat we die grens heel goed bewaken. Want we hebben een maatschappelijke rol. Ik denk dat we ook heel kritisch naar onszelf moeten blijven kijken en ook het systeem niet te hard pushen. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik in een bedrijf werk waar dat er geen commerciële aandeelhouders zijn. Hè. Dat maakt dat de lange termijn iets meer aandacht kan krijgen. En dat maakt ook dat we niet voor het snelle geldgewin in de business zitten. Dus dat betekent dat we die maatschappelijke rol en die verantwoorde rol ook echt kunnen spelen. Doen we dat altijd juist? Ik denk dat ik te kort bij de loterij zit om daarover te oordelen. Denk ik, heb ik gezien welke structuren er allemaal zijn om echt verantwoorde spelen te geven, om ethisch aan marketing te doen. Ik krijg vaker een nee op al die creatieve ideeën, type communicaties, dan een ja. Net omdat we met zoveel dingen rekening houden. Voor mij is dat wel heel sterk als bedrijf.
Is jouw kijk daarop veranderd in dat jaar dat je werkt? Ja, automatisch lijkt mij.
Ja, absoluut. Omdat langs de ene kant, ja, je weet dat je al, je kent de merken van de Nationale Loterij. Dat zijn nog altijd top 10 merken. Dat zijn top 10 merken in België met heel veel investering. Dus als marketeer ben je getriggerd. Dan stel je plots vragen. Ik kom uit een heel groot purpose-gedreven bedrijf. Wat is de purpose van het bedrijf? Je stelt je daar vragen bij. Je springt dan in dat avontuur. Omdat je gelooft dat er inderdaad een positief verhaal bij de Nationale Loterij zit. En dan begin je pas te ontdekken wat dat echt is. En dan gaat het echt over echte purpose, echte ethiek. Hoe dat je draait of keert als je in een commerciële context zit. Je moet mensen proberen één shampoo aan te smeren. Dan moet je proberen er twee aan te smeren. Dan drie. Op een gegeven moment is een eindig verhaal. Die discussies zijn bij een Nationale Loterij veel genuanceerder. Dan heb je dat hele verhaal van elk merk dat purpose wil doen. Ja, hier in de realiteit gaat er letterlijk, of we noemen het niet purpose, hè. Bij de loterij wordt er niet gesproken over brand purpose. Maar er wordt wel gesproken over maatschappelijk surplus. En je hebt echt gesprekken. Ik heb meetings van een uur. Of langer. Of gewoon echt. Ik wil gewoon zeggen, ik heb veel meetings over. Is dit juist? Is dit de juiste organisatie om te steunen? Hoeveel geld gaat daar naartoe en waarom? Hoe kunnen we dat beter doen om nog meer impact te hebben? En ik heb dan nog niet gesproken over het verkopen van een product. Dus
ja,
de reality is echt. is fijn om in te zitten en is mooi. En is anders dan dat ik het vroeger kende.
Mm-hmm. Oké. Okay. Over naar een van je andere petjes, zal ik het noemen, BAM. Daar ben je sinds de zomer van 23 voorzitter. Waarom heb je die rol aanvaard? Waarom wou je dat doen?
Het is geen kwestie van aanvaarden. Ik geloof heel hard in het belang van vakverenigingen, zeker in het marketingdomein. Ik heb een heel grote passie voor het vak, dus ik wou mij ook gaan engageren. Dus ik had me kandidaat gesteld voor de BAM Board. Je wordt dan verkozen, wat een ledenverhaal is, de leden verkiezen. En dan heb je het volgende niveau, dat je zegt van, ja, je kan nu gewoon in een board zitten en je kan dat op een aantal manieren invullen. Officieel moet je dan 4 keer per jaar naar een meeting en een goedkeuring geven. Ja. Dus dat is een minimale engagement. Ja. Maar dat is niet mijn energie. Ik wil gewoon ook meehelpen die strategie en die visie te drijven dagelijks. Dus dan heb je al zoiets van, dan wil ik in het dagelijks bestuur te komen zitten. Een dagelijks bestuur heeft iemand nodig die dan de brug maakt met de board. En zo is het heel natuurlijk gekomen van, hey, wie is geïnteresseerd? En dan ben ik vaak haantje de voorste. En dan spring ik op om daar vanuit enthousiasme. En zo is dat gelopen. Maar het is vertrokken van, ik wil me echt engageren in die organisatie. Er liggen daar zoveel sterke ideeën en sterke verhalen. Hoe kan ik dan helpen om die echt te doen leven in de markt? Het bevalt mij trouwens heel erg goed. We zijn een heel sterk team, zowel op boardniveau als op dagelijks bestuur. Op zich, de basis van BAM is niet veranderd en zal ook niet veranderen. Wij staan voor een marketing, wij noemen het meaningful marketing, maar we staan voor een verantwoorde manier van aan marketing doen. BAM heeft daar heel veel documenten over, een duidelijke visie over die ik hier niet uit de doeken ga doen. Maar simpel gezegd komt het neer op honest and kind. Op een eerlijke manier en op een vriendelijke manier aan marketing doen. Daar rond brengen wij een community samen in verschillende think tanks. Dat is echt het hart van BAM. Dat bestond al, maar daar zijn we nu echt de focus aan het leggen. Je ziet dat nu al in de komende maanden ga je heel hard zien wat er allemaal uit die think tanks komt, wat er uit die communities komt, hoe dat die voor elkaar waarde kunnen brengen. Dus dat is één. Dus dat is een grote iets waar dat we op inzetten. En tweede is, waar dat we wel de step-up en de echte change doen, is, ja, we hebben onze visie, die is sterk. We hebben onze community, die is een van de grootste die er zijn in België. We hebben onze contacten en we hebben onze visie op heel veel onderwerpen in marketing. Ja, dan moeten we die visie ook gaan uitdragen. En dan komen in alles wat regulering en policy impact is. Er verandert ontzettend veel op Europees niveau op het vlak van marketing. Ja, de leading marketingorganisatie moet dan ook wel een heel leading stem hebben. En die ga je de komende weken en maanden zien. We spelen een mooie rol in het Belgian Presidency nu. Maar dat is maar een topje van de ijsberg. Als je kijkt achterliggend, zijn we heel sterk aan het kijken van over wat willen we mening hebben? Wat is die mening? Wat is onze engagementstrategie daarachter? Hoe brengen we dat terug als waarde naar de leden? En hoe kunnen we onze leden veel beter verdedigen in dat Europese kader of in dat Belgische kader? Dat zal nog de grootste verandering zijn, denk ik, met Fleur en mezelf. Dat die regulate en policymaking dimensie sterk naar voren gaat komen met een heel grote return naar de leden zelf. Zowel in verdediging van belangen als snel op de hoogte zijn van wat er verandert. Duidelijke aanwijzingen of duidelijke hulp in hoe implementeer je dat dan in jouw type bedrijf. Dus het wordt een heel interessant jaar op dat vlak trouwens.
Ja, ik denk dat de uitdaging ook zal zijn, want alles wat regulering is, is meer op de achtergrond, dat lange tijd loopt. Om dat inderdaad snel genoeg naar die leden terug te koppelen, om dat zichtbaar te maken eigenlijk.
Absoluut. Ja. En vooral ook verstaanbaar te maken.
Ook al.
Ik weet niet, ik ben dan zo de halve geek die dan de Europese policy documents in detail gaat lezen.
Vermoeiend.
Ik moet ze een aantal keren lezen voordat ik dan echt denk van wat is de impact. Maar dat is exact die rol. Ik denk dat er enerzijds moeten we, ook als klein land, moeten we het marketing-ecosysteem samenbrengen. Onze visie op bepaalde topics naar voren brengen, die dan voeden aan zowel het Belgisch als Europese systeem. Dus onze input geven, maar dan kijken de output heel snel vertalen op een toffe, engaging, ja,
begrijpelijke
en vooral actionable manier. Mm-hmm. Eigenlijk zou je van BAM in de toekomst vooral heel sterke actieplannen moeten krijgen. Oké, mm-hmm. die policy, hoe we het nu concreet doen. Mm-hmm. Dat is een beetje de droom van mezelf. Maar ja, daar zit dan wel heel veel werk achter van. Wat denken onze leden over topics? Wat is hun mening? Hoe brengen we dat samen tot één mening? Waar vertegenwoordigen we dan wie? Mm-hmm. BAM is IAB in België. BAM vertegenwoordigt de technologiespelers in het communicatiecentrum. Mm-hmm. BAM is partner van heel veel Europese organisaties. En we hebben dan ook directe Belgische en Europese contacten. Dus het is een heel mm-hmm. netwerk dat we moeten samenbrengen en op één lijn krijgen. En dan vooral ook onze leden.
Mm-hmm. Die moet je mee hebben.
Niet alleen mee hebben, die moeten eigenlijk de startpunt zijn van...
Klopt.
Wat willen we als sector, wat willen we als expertise, wat is ons standpunt?
De sector is wat de leden vinden of denken.
Exact, dat is toch de visie van BAM. Mm-hmm.
Ik heb nog één slotvraag, Chris. We zijn bijna aan het einde van ons gesprek. Je hebt al 20 jaar op de teller, je hebt al heel veel dingen gezien. Welke tips zou je hebben voor de Chris die aan de start staat van zijn carrière?
Dan zou je heel filosofisch kunnen gaan of je zou heel concreet kunnen gaan. Ik denk van iets dat ik zelf met de laatste jaren heb ontdekt. Ik heb 17, 18 jaar bij Unilever gezeten, bij één bedrijf, maar ik heb wel het geluk gehad dat ik daar heel veel dingen heb in kunnen doen. Uh-huh. En ik heb het geluk dat ik een interne drive en dynamiek heb om heel hard te kijken. Maar ik heb wel bij één bedrijf gezeten. Bij beginnende mensen zou ik nu echt zeggen van exploration. In alles. We zitten in heel veranderende tijden. Die marketing profession zal binnen 3 jaar ook alweer helemaal anders zijn of anders ingevuld worden. Binnen 5 jaar dan weer anders. Dingen gaan blijven, andere dingen gaan veranderen. Maar dan zou ik zeggen van creëer, geef jezelf een brede basis. Een brede basis in expertise of functiedomeinen binnen marketing. Mm-hmm. Ook eens buiten uw comfortzone stappen binnen marketing. Een brede basis in bedrijven, een brede basis in manieren van werken. Dus dat zou ik als eerste zeggen. Zeker als marketeer. Mm-hmm. Als jij echt de vertaling bent van de externe wereld intern in een bedrijf, zorg dan dat je die externe wereld in veel facetten kent. Mm-hmm. Dus dat vind ik een belangrijke. Verdedig je vak. Zou ik zeggen. En dan de menselijke. Hey, connecteer. Mm-hmm. Connecteer. In die marketing community, in vakverenigingen. Want daar zitten de insights, daar zitten de aha-momenten. En daar zit ook gewoon heel veel fun. Ja. Dus blijf dat doen.
Ja. Oké, wel, Chris, hartelijk dank. Ik vond het een hele fijne babbel. Nu, we zijn er nog niet. We nemen jou, Chris, nog even mee naar het kleinste kamertje. Dat is de plek waar de diepste zielroerselen gedeeld worden. Dat klinkt heel dramatisch, maar het zal zeker meevallen. Ben je er klaar voor?
Tot zo. helemaal.
Revelations of a CMO.
Chris, bedankt voor het fijne gesprek dat we daarnet al hadden. We zitten in de toiletten bij Studio Helsink hier in de studio. En hier wil ik het graag tot slot, tot een beetje afsluiting van de aflevering, nog even hebben over de dingen die misschien niet altijd zo lopen zoals we willen dat ze lopen. De dingen waar we tegenaan lopen wanneer je in de shit zit. Dan heb je hem. Waarom dat in de toilet?
Het gebeurt weinig dat ik met 2 mensen op zo'n klein toilet samen zit. Jawel, maar ik heb hem helemaal.
Het zal de sfeer zeker ten goede komen. Waar loop jij wel eens tegenaan binnen marketing?
In mijn laatste rollen, vooral op het spanningsveld tussen de business die je vandaag hebt en de business die je morgen voor morgen moet bouwen. Er wordt heel veel gesproken over en je moet de nieuwe consument en je moet innovatie en je moet technologie implementeren. Maar ondertussen heb je ook nog de business die 95% van je cijfer is. Ja, dus voor mij is dat wel een constant dagelijks spanningsveld van waar kan ik in investeren, waar moet ik naartoe, hoe hou ik de basis goed. Maar ik weet ook, ik wil niet de volgende Nokia worden. Dus je weet dat in je achterhoofd. Maar dat is de daily struggle. Hoe balanceer je dat mooi? Hoe hou je de mensen daar ook enthousiast over? Je kan niet alleen springen op what's new en de toffe innovatie. Je hebt je basisbusiness waar je trots op moet zijn. Mm-hmm. Heel trots zelfs. Dus hoe breng je dat allemaal samen is toch wel de grote uitdaging voor mij vandaag.
Oké. Welke fout ga je nooit meer maken?
Ik denk dat we allemaal heel veel fouten maken. Dat is ook allemaal niet erg. Wat is een fout trouwens? Maar degene die ik nooit meer ga maken in mijn marketing-business-context is van... ik ben zo dat typische new toy boy syndroom. En als het maar nieuw is en innovatie...
Je bent eigenlijk een typische marketeer, wil
ik
zeggen.
Ik wil het niet zo zeggen. Jawel. Ik ben een typische marketeer. Maar het is ook wel ergens een fout door... Ik heb wel heel snel geduwd richting innovatie en ik ging er dan helemaal voor in mijn enthousiasme, maar achterliggend had je niet de middelen om dat te doen. Dus wat je eigenlijk hebt gedaan is, je hebt het nieuwe niet goed gebouwd, je hebt heel veel middelen verspild en je hebt het oude links laten liggen, terwijl er nog veel potentieel zit. Dus ik heb een aantal producten en nieuwe categorieën gelanceerd, zonder daar echt dat lange termijn, 3 jaren verhaal, kan ik dat 3 tot 5 jaar volhouden om te investeren, om dat te hebben. Of nog erger, te weten dat dat waarschijnlijk niet zo ging zijn. Ja. En het toch te doen, omdat je zo verblind en enthousiast bent over het nieuwe ding. Dus dat is voor mij wel iets wat ik nu veel meer aandacht voor heb. En dat is iets wat ik die fout ga ik niet meer maken.
Nee. En als we het breder bekijken, welke fout vind je dat marketeers te veel maken? Is het hetzelfde antwoord of is het iets anders?
Het is een beetje soortgelijk. Ik denk dat als marketeer te vaak switchen en te vaak nieuwe boodschappen. Het gaat niet alleen over innovatie, het gaat ook over boodschappen die je in campagnes brengt, boodschappen die je op de winkelvloer brengt. Wij denken dat die consument of die mensen ons constant volgen als merk en dat die alles bijhouden in een notitieboekje. Zorg voor meer consistentie in je hele verhaal. Houd dingen langer vol. Je hebt dat woord wear-out, campagnes. Eigenlijk kan je 3 jaar lang dezelfde campagne laten runnen voordat de consument die beu is. Mm-hmm. Bij marketeers zijn ze al na 2-3 maanden beu en werken al aan het nieuwe. Maar hoe kan je al... Je geeft je mensen ook maar, de consument, maar 2-3 maanden de tijd om aan iets te wennen. En dan ga je al in iets nieuws. Dus voor mij is naar marketeers toe... Wees een beetje hard. Maak van je hart een steen. Blijf consistent. Blijf vasthouden aan wat je aan het bouwen bent. En verander niet constant van boodschap, van identity. Dat is voor mij wel een belangrijke.
Oké. Wel, Chris, bedankt dat je ook nog voor dit moment even tijd wilde maken. Uw beste luisteraar, nogmaals dank voor het volgen van Revelations of a CMO. Hebt u nog inspiratie nodig? 1 adres, www.revelationsofacmo.be. Of uw favoriete podcast-app. Tot de volgende.
Revelations of a CMO.